Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we nu met elkaar uit Psalm 96 en daarvan de versen 6 en 9. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. De versen 6 en 9 van Psalm 96. Gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en plaatsen doen nu wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit de avondzang de versen 4 en 7. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En wat er verder volgt in de versen 4 en 7 uit de avondzang, nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We openen nu Gods heilig woord en we doen dat vanmiddag in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen uit hoofdstuk 25, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 25, de versen 1 tot en met 13. Alsdan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alle sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoorden zeggende geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Hier eindigt de schriftlezing en deze gelijkenis is tegelijkertijd de tekst voor de bediening van het woord deze middag. En ik lees u nog één keer de toepassing die de Heere Jezus zelf geeft bij deze gelijkenis in vers 13. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Laten we hier samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, u zij al de eer, want u bent het die ons vanmiddag hier samenbrengt. U bent het die ons weer onder de bediening van uw woord brengt. U bent het die ons het leven geeft. En die niet alleen ons leven onderhoudt in tijdelijk opzicht, dat we ook in de achterliggende uren alles ontvingen wat we nodig hadden, ook voor ons lichaam, ook voor deze dag. U hebt ook ons eeuwig behoud op het oog. En daarom laat u ook vanmiddag uw woord weer verkondigen. U laat uw woord aan ons horen, opdat wij niet dwaas zouden zijn en dwaas zouden blijven, maar wijs zouden worden. En wij bidden u of u door uw Heilige Geest ons wijs wilt maken als we nog dwaas zijn. Opdat wij straks niet eenmaal, als uw Heer Jezus terugkomt bij de hemelpoort staan en tegen ons gezegd zal worden, ik ken u niet. Wat zou dat erg zijn, als we in de kerk in Renswoude hebben gezeten, van zondag aan zondag onder de prediking hebben verkeerd, dat we uit de mond van u, Heere Jezus, de rechter van hemel en aarde, zouden horen, ik ken u niet. Wij bidden u, Heere, of u vanmiddag met uw Heilige Geest zo krachtig wilt werken, dat we allen wijs zouden zijn. En wilt u vanmiddag vanuit uw woord ook duidelijk maken wat dat is? En wilt u ook ons eigen hart ernaast leggen, opdat we ook zien waar we op dit moment staan, of we wijs of dat we dwaas zijn. En als we nog dwaas zijn, als we dat eerlijk moeten belijden, dat u ons wijs maakt tot zaligheid. Want dat is wat u doet, Heere, toch door uw woord en geest. Wilt u ons leiden door uw geest, ook in de prediking. Maar ook, dat als we u kennen, als we door genade geleerd hebben om wijs te zijn, dat we zullen waken op de juiste manier om de bruidegom te verwachten. Zo bidden we om uw zegen, om de krachtige werking van uw Heilige Geest, opent u zelf het woord vanmiddag en brengt u het in onze harten. Wilt u zelf harde harten verbreken, onverschillige harten zo aanraken dat de onrust geboren wordt en de vraag in het hart geboren wordt, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Wij bidden, Heere, of u met uw Heilige Geest wakker wilt schudden, allen die slapen, die niet in de gaten hebben waar het op aankomt. Maar wilt u ook allen die u vrezen, door uw Heilige Geest leiden, opdat we ook in ons dagelijks leven wijze maagden mogen zijn, die voor u leven, die in uw wegen gaan, die ook in ons dagelijks leven laten zien wie u wilt zijn voor arme, schuldige zondaren, door onze woorden en door onze daden. Dat bidden we voor ons als ouders, als we kinderen van u ontvangen hebben, ook in de opvoeding. Dat we met liefde en met ernst ook wijzen op u. En dat dat niet alleen woorden zijn, maar dat we ook onze kinderen voorgaan in de vrezen van uw heilige naam. Dat het niet alleen maar traditie, dat het niet alleen maar vorm is, maar dat het echt is. Wilt u zelf werken onder de kinderen en onder de jongeren? U belooft zelfs in uw woord, Heere, dat u uw geest aan het nageslacht zult geven. U hebt toch met ons en onze kinderen uw verbond opgericht. En dat is geen rustgrond, maar dat is wel een pleitgrond om u aan te roepen. Heere, werk in onze harten en in de harten van onze kinderen en van onze jongeren, opdat ze de vrezen van uw naam mogen leren. En in deze tijd en in deze samenleving, waar zoveel van u en van uw woord niet meer willen weten, dat zij mogen leren om in uw wegen te gaan. Er zijn maar twee wegen in deze wereld, de weg ten leven en de weg naar de dood. De smalle weg en de brede weg. O Heere, doe ons wandelen op die smalle weg die naar het leven leidt. Zegen alle de jongeren van de gemeente, ook in de keuzes die ze moeten maken in opleiding en studie. Wees hen nabij als ze werken. Dat ze ook beseffen dat u een plaats geeft in de maatschappij om u te dienen en u te vrezen. We bidden om uw zegen voor allen die werkzaam zijn in het onderwijs. Onze kinderen les mogen geven, onze jongeren mogen voorgaan en mogen begeleiden. Wilt u ze ook tot een zegen stellen? En wilt u juist in deze tijd, waarin de positie van het christelijk onderwijs ter discussie staat, ons veel gebed geven dat we onderwijs mogen behouden, dat gegrond is op uw woord en wet? Wij bidden om uw zegen, om uw genade daarover. We belijden dat wij dat niet verdiend hebben, Heere. Maar het gaat toch ook om het eeuwig heil van ons nageslacht, van onze kinderen en kleinkinderen. En wilt u zo uw zegen schenken? Zo bidden we om uw zegen voor al het ambtelijke werk, ook in de gemeente, de catechisaties die gehouden worden, de huisbezoeken die verricht worden. Geef de broeders van de kerkenraad ook alles wat nodig is in het werk dat ze mogen doen, om ook getrouwe wachters van de kudde te mogen zijn. Zegen dominee de Boer in het werk dat hij hier in de gemeente mag doen. Stel hem tot een rijke zegen in de prediking, in de catechese, in het pastoraat. En zegen hem ook in de andere taken die hij mag doen. Vervul hem met uw geest en met uw wijsheid. En zegen hem en zijn gezin, ook hier in het midden van de gemeente. We bidden voor heel ons kerkelijk leven, dat in grote nood verkeert. O Heere, zie op ons neer in uw gunst. Bewaar ons bij uw woord, bij uw getuigenis dat vast en zeker is. Wij staan bij de brokstukken, bij de gebroken muren. En wij kunnen die niet herbouwen of herstellen. O Heere, wilt u dat zelf doen? Zegen alle gemeenten. Heere, wij weten niet hoe het in de komende tijd allemaal zal gaan. Maar wij bidden u of u zelf uw zegen wilt geven. En of u ons ook bijeen wilt houden op grond van uw woord, van de belijdenis van onze kerken. En ook samen wat we met elkaar hebben afgesproken, wat overeenkomstig uw woord is. Heere, u weet wat we nodig hebben. U regeert. U bent de koning van de kerk. Laten we biddend opzien, trouw zijn en onze weg achter u aangaan. We bidden voor heel uw kerk in deze wereld. We bidden voor uw vervolgde kerk, de christenen onder het kruis. Wat zijn wij bevoorrecht dat we in vrijheid kunnen samenkomen. Maar we belijden u ook dat we dat soms zo weinig echt waarderen en beseffen. Dat we die vrijheid hebben. We bidden voor hen die het moeilijk hebben. Om te volharden, om staande te blijven. Geeft u genade. En tegelijk mogen we ook zien dat u juist in landen, in gesloten landen werkt. Waar het evangelie verboden is. Waar samenkomen verboden is. Dat uw kerk groeit. Dwars tegen de verdrukking in. Ook daarin mogen we uw werk zien. Laat uw koninkrijk mogen komen. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Waar dat ook in deze wereld en in ons land plaatsvindt. Overal zijn zoveel zielen die de Heere Jezus nog niet kennen als borg en zaligmaker. Heere, wilt u zelf naar uw eigen belofte het evangelie laten zijn tot aan de uiterste einde van de aarde. Dat mensen in hun eigen taal uw woord mogen horen. Zegen het werk van de Bijbelvertaling en de Bijbelverspreiding. Zegen allen die op een plaats mogen dienen, soms ook op eenzame posities. Wilt u zelf uw zegen daaraan verbinden en uw koninkrijk uitbreiden. Uw huis zal vol worden, dat hebt u zelf gezegd. En uw verkiezende genade is zo vast, dat allen heren die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, zullen komen. Laat dat ook ons tot troost en tot bemoediging mogen zijn. Uw werk kan niet stuk breken, want u hebt de duivel en zijn rijk al in principe overwonnen. Maar de duivel gaat wel rond als een briesende leeuw, ook in onze samenleving, waarin zoveel verdeeldheid en polarisatie is. We bidden, Heere, voor hen die in deze dagen kijken naar welke regering gevormd zal kunnen worden voor ons land. We bidden voor allen die daarin verantwoordelijkheid dragen. Geef uw zegen ook aan hen. En wij bidden u, bewaar ons voor een regering die ons verder afvoert van uw woord en wet. O Heere, wilt u zelf een terugkeer, een bekering geven tot u de levende God. We bidden om uw zegen voor allen die op grond van uw woord ook in de volksvertegenwoordiging het Bijbelse geluid willen laten horen. We bidden ook in het bijzonder deze week voor de Mars voor het Leven die aanstaande zaterdag wordt gehouden en de Week van het Leven die deze week de aandacht vraagt. En we bidden in het bijzonder voor de bescherming van het ongeboren leven. Heere, wilt u zelf uw zegen geven en laten alle inspanningen toch ook zijn vruchten mogen afwerpen, dat abortussen voorkomen zouden worden en dat de waarde van het leven dat u geschonken hebt ook beseft wordt. Tegelijk bidden we ook voor allen die in nood verkeren, meisjes en vrouwen die in verwachting zijn en er geen raad mee weten. Dat ze hulp mogen krijgen, hulp mogen vinden, om toch het ongeboren leven te bewaren en te beschermen en niet weg te laten halen. Zegen allen die daarin ook een taak hebben in liefde en in wijsheid met hen om te gaan. Zo bidden we om uw zegen, om uw genade, ook vanmiddag hier, als we gaan luisteren naar uw woord. Wilt u zelf in ons midden zijn? Dat is onverdiend, Heere. U zou alle reden hebben om uzelf terug te trekken. Maar als u uzelf terugtrekt vanmiddag in deze dienst, wat voor een zegen zullen we dan ontvangen, Heere? En daarom bidden we, laat uw aangezicht in gunst over ons vanmiddag zijn. Op grond van het bloed van de Heere Jezus Christus wilt u zelf vanuit uw hemels heiligdom op ons neerzien, op grond van zijn volbracht werk, en ons uw zegen geven, opdat wij tot die echte bruidskerk van de Heere Jezus mogen horen, die wijs is, en die uitziet, en die waakt, In een tijd en in een samenleving waarin de duisternis alleen maar groter wordt en we zien dat we onderweg zijn naar die grote dag, we vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 45, de versen 1 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. In antwoord op de prediking gemeente zingen we op Psalm 139 en daarvan het 14e vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. 139 vers 14. Een van de thema's gemeente die de Heere Jezus zelf aan de orde stelt in zijn prediking, dat is zijn wederkomst. En nu kun je natuurlijk bij de wederkomst aan allerlei verschillende dingen gaan denken vanmiddag. Je kunt gaan kijken naar de wereld om je heen, naar alles wat er gebeurt en de Bijbel ernaast gaan leggen en kijken hoe ver zijn we eigenlijk. Komt die wederkomst al dichterbij? En het is inderdaad zo, en als je het vorige hoofdstuk bekijkt, Matteüs 24, dan zegt de Heere Jezus daar ook wel het een en ander over, dat er tekenen van de tijd zullen zijn waaraan we kunnen herkennen dat we onderweg zijn naar die grote dag waarop Hij zal terugkomen op de wolken des hemels. Hij geeft aan dat er veel dwalingen zullen zijn, vele valse christenen. Als je vandaag om je heen kijkt, dan zie je van alles en nog wat voorbij komen op internet, ook als het gaat om het evangelie. En je hoort in de kerken, en dan bedoel ik dat even heel breed in het kerkelijk leven in Nederland, je hoort van alles voorbij komen waarvan je je afvraagt, is dat nog overeenkomstig het woord van God? En de Heere Jezus laat zien dat de ongerechtigheid zal toenemen en dat de wetteloosheid de norm zal worden. Nou, je hoeft maar om je heen te kijken in de samenleving gemeente. De normen van Gods woord en wet, die worden aan de kant gezet. En alles wat de Heere goed noemt in zijn woord, dat is kwaad in de ogen van de mensen van vandaag. En wat de mensen kwaad noemen, dat is goed in de ogen van God. Het is net allemaal omgedraaid en omgekeerd. En daar zou ik vanmiddag ook de hele preek mee kunnen vullen. En dat doe ik vanmiddag niet. Omdat de Heere Jezus, wanneer Hij het erover heeft gehad, dat al die tekenen er zijn, en er zijn er nog wel meer te noemen, en ik zou over Israël kunnen spreken, en ik zou over alles kunnen spreken wat de Heere Jezus aan tekenen noemt, die vooraf zullen gaan aan zijn komst in het hele heelal en in het kosmische wereld gebeuren. Als de Heere Jezus dat allemaal gezegd heeft, dan gaat hij naar Matteüs 25 en dan komt hij met een aantal gelijkenissen waarin hij heel nadrukkelijk de zaak op scherp gaat zetten. En laat zien dat het erop aankomt, bij alles wat we zien en wat we horen, zijn we bereid om Hem te ontmoeten. En dat bereid zijn, dat brengt de Heere Jezus onder woorden in de tekst van vanmiddag. Zo waak dan, want u weet niet in welke uren de Zoon des Mensen komen zal. Probeert u dat vast te houden, ook als het gaat om de gelijkenis van vanmiddag. Bij het luisteren naar de boodschap daarvan, daar komt het dus op aan. Zo waakt dan. Thema voor de preek van vanmiddag is: de wijze en de dwaze maagden bij de komst van de bruidegom. We letten op drie dingen. Allereerst op de overeenkomst tussen hen. In de tweede plaats op het onderscheid tussen hen. En in de derde plaats op de scheiding tussen hen. Dus de wijze en de dwaze maagden bij de komst van de bruidegom. De overeenkomst, het onderscheid en de scheiding tussen hen. Ik zei al dat deze gelijkenis onderdeel is van die grote reden die de Heere Jezus gehouden heeft, vlak voor zijn lijden en sterven, over de laatste dingen, over de dingen die voorafgaan aan zijn tweede komst op aarde. En hij laat daar zien dat er tekenen zijn die wijzen op zijn komst, die zijn komst ook zullen voorbereiden en die zijn komst zullen inluiden. En als toepassing daarop gaat de Heere Jezus dan in hoofdstuk 25 een paar gelijkenissen vertellen, want er volgen er nog een paar meer in Matteüs 25, om te laten zien waarop het nou aankomt. als straks die grote dag aanbreekt. En bij een gelijkenis als deze is soms ook de verleiding om allerlei details in te gaan en allerlei details te gaan vergeestelijken. Maar we moeten bij de uitleg van een gelijkenis altijd weer in de gaten hebben dat het een gelijkenis is en dat het gaat om de kern, om het centrale punt van de gelijkenis. En dat is, waakt dan. En van daaruit moeten we dan ook deze gelijkenis gaan lezen. En de Heere Jezus die vergelijkt het Koninkrijk der Hemelen hier met een bruiloft. En een bruiloft, jongens en meisjes, jullie weten wel wat een bruiloft is. Misschien heb je pas wel een keer een bruiloft gehad, of is er pas een trouwkaart in de bus gevallen, en daar stond een uitnodiging op, dat je op de bruiloft mag komen. Nou, dat is natuurlijk wel iets om naar uit te zien, want een bruiloft, dat is een blij gebeuren. Dat is het feest. Een bruidegom en een bruid, die op die dag getrouwd zijn, en die dat samen met je wil vieren. En het is een voorrecht als je erbij mag zijn en als je er getuige van mag zijn. Ja, een bruiloft betekent dus ook dat er een bruidegom is. En Jezus vergelijkt zichzelf hier met een bruidegom. Zijn komst op de wolken van de hemel betekent dat die grote bruiloft van het Lam zal aanbreken. En wie zullen nou die bruiloft meevieren? Wie zullen er nou in de bruiloftzaal zijn? Dat is een van de grote vragen van deze gelijkenis. Want de Heere Jezus zegt, er zijn 10 maagden onderweg naar de bruiloft, maar straks uiteindelijk blijkt dat er maar 5 in de bruiloftzaal binnen mogen zijn, terwijl die anderen straks voorgoed buiten moeten blijven staan. Maar ze gaan wel alle 10 onderweg naar de bruiloft. Ze gaan wel alle 10 de bruidegom tegemoet en ze treffen alle 10 hun voorbereidingen. En je kunt ervan uitgaan, gemeente, dat alle 10 ook de uitnodiging hebben gehad om naar de bruiloft te komen. Om als een maagd de bruidegom te vergezellen in die stoet naar de bruid toe, om daar in de bruiloftzaal het feest mee te mogen maken. In die tijd was het gebruikelijk dat de bruidegom onthaald werd door een groep bruidsmeisjes die met de bruidegom meegingen. En zo werden ze welkom geheten in de bruiloftzaal samen met de bruidegom. Nu is het wel opvallend, dat wil ik er vanmiddag maar even bij zeggen, gemeente, dat je over de bruid in deze gelijkenis helemaal niks hoort. Die is er natuurlijk ook wel geweest. Maar dan moeten we wel weer in de gaten hebben dat het om een gelijkenis gaat en dat de Heere Jezus dat kennelijk niet nodig vindt om de bruid in de gelijkenis een plek te geven. Het gaat er hier om wat de boodschap is van die 10 maagden die alle 10 onderweg zijn naar de bruiloftzaal. En zo op het eerste gezicht is er helemaal geen onderscheid. Ja, dat is er wel. De Heer Jezus zegt dat al gelijk, 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Wijs, dwaas. Dat is de tegenstelling hier in deze gelijkenis. En dat is een tegenstelling die je eerder tegenkomt in het evangelie van Matthäus, in de bergrede zoals Matthäus die beschreven heeft. Die eindigt immers met die gelijkenis tussen die wijze en die dwaze bouwer. En die dwaze bouwer, dat is de man die de woorden van de Heere Jezus hoort en ze niet doet. En die wijze bouwer, dat is de man die de woorden van de Heere Jezus hoort en de woorden van Jezus ook doet. Met andere woorden, er is 1 kenmerkende overeenkomst tussen wijs en dwaas, dat ze alle 10 de woorden van Jezus horen. En dat maakt het best wel lastig dat je in eerste instantie nog niet direct het onderscheid en het verschil ziet. Want de dwaas, dat is in het evangelie de schijngelovige. Dat is de huichelaar. Dat is degene die zich voordoet alsof die erbij hoort, maar ondertussen hoort die er niet echt bij. En dat maakt deze gelijkenis van vanmiddag, gemeente, tot een hele confronterende en een scherpe gelijkenis. Alle 10 zijn ze uitgenodigd. Alle 10 horen de woorden van de Heere Jezus. Alle 10 gaan ze de bruidegom tegemoet. Dus er moet vanmiddag bij ons een alarmbel gaan rinkelen. Dat je de woorden van de Heere Jezus kunt horen. Dat je hier vanmiddag in de kerk kunt zitten. Dat je een uitnodiging ontvangen hebt voor die grote bruiloft die straks zal komen. Als de Heere Jezus terugkomt op de wolken des hemels. En dat het toch zo kan zijn dat je straks niet op het feest aanwezig bent. Want die dwaze maagden. Die gingen eerst mee met die 10. Die hebben ook hun voorbereidingen getroffen. Ze namen hun lampen mee, staat er. En ze gingen met die 5 wijze maagden mee onderweg. In de veronderstelling dat ze straks ook naar binnen mogen om bij dat feest te zijn. De Heere Jezus zegt dus vanmiddag, zo is het ook in het Koninkrijk der Hemelen. Mensen die de uitnodiging ontvangen hebben, dat betekent nog niet dat die mensen ook automatisch straks de bruiloftzaal in mogen gaan. En als we dan even proberen in te denken wat de Heere Jezus daarmee wil zeggen, ook in het verband waarin de Heere Jezus dit spreekt, dan heeft hij het allereerst natuurlijk over het verbondsvolk van Israël, onder dat volk waar de Heere zijn verbond mee heeft opgericht, mensen die allemaal de uitnodiging ontvangen hebben om de Heere, de God van Israël, te zoeken, te kennen, te dienen en te vrezen. De uitnodiging gaat tot allen. En die lijn mogen we vanmiddag ook doortrekken, gemeente. U en jij behoort tot die mensen bij wie de uitnodiging voor de grote bruiloft, mag ik het zo vanmiddag eens zeggen, door de bus is gevallen. En u hebt de kaart in handen, bij wijze van spreken, in het woord van God dat u ontvangen hebt. Zo is het met deze maagd, en zo is het met u, met jou en met mij. We hebben hoogst persoonlijk een uitnodiging ontvangen om te komen tot het heil. De Heere wil niet dat enige van ons verloren gaat, maar dat wij allen tot bekering komen. En de Heere heeft die uitnodiging nog eens hoogst persoonlijk bevestigd door het teken van de doop. Als je dat hebt mogen ontvangen, dat hij het echt meent en dat hij zo serieus en zo ernstig is in de nodiging om tot hem te komen. Het ligt nooit aan de Heere als wij voor eeuwig verloren gaan, gemeente. Kijk, dat kunnen wij wel eens denken en dat kunnen wij er wel eens van maken. En wij kunnen met onze redeneringen wel eens zeggen, ja, als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er niet. En als het mij niet gegeven wordt, dan kom ik er niet. Maar de Heere die laat vanmiddag zien, gemeente, dat hij de nodiging tot het heil, tot een ieder van ons zendt. En dat hij dat onderstreept door de eed die hij zelf gezworen heeft in het uur van onze doop. Het ligt niet aan de Heere. De Heere zegt zelf, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wou u beweren dat de Heere wel iets kan zeggen, maar dat hij het ondertussen niet meent? Of dat je nog maar moet afwachten of het echt zo is? De Heere laat zo duidelijk in zijn woord zien, gemeente, dat hij zo betrouwbaar is. En dat wij die nodiging tot het evangelie, door het evangelie tot het heil hebben ontvangen, dat is een wonder van zijn goedheid, want dat is die helemaal niet aan ons verplicht. Wij hebben de deur naar God allang dicht gedaan in het paradijs, met het vaste voornemen om nooit meer tot God terug te keren. Maar wat doet de Heere door de prediking van het evangelie? Hij loopt je achterna en hij wandelt je achterna en hij zegt, zoek mij en leeft. En het erge van onze zonde is dat we zelf niet eens in de gaten hebben dat we God op zijn hart hebben getrapt. En dat we God de rug hebben toegekeerd. En dat deze God in zijn goedheid naar ons omziet en de deur naar het heil voor ons heeft geopend. Kijk maar naar Adam en Eva in het paradijs die gezondigd hebben en die al bevende voor God vluchten. Hij zoekt ze op en hij zegt, Adam, waar ben je? Dat is de nodiging van het evangelie, om tot Christus te komen, om te delen in die eeuwige vreugde, in de grote bruiloft van het Lam. En nu zegt deze gelijkenis, alle 10 gaan ze op weg en willen ze ook graag bij die bruiloft zijn. Daar verschillen ze dus niet van elkaar. Kijk, er zijn misschien wel mensen hier in de kerk die zeggen, ja, mij interesseert dat helemaal eigenlijk niet zo. Ik zit hier vanmiddag wel in de kerk, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet meer bezig. Ik zit wel in de kerk, maar morgen dan is mijn werk er weer, en dan is mijn zaak er weer, en dan is mijn bedrijf er weer, en dan heb ik daar alle aandacht voor nodig, en dan leef ik daarvoor. Mensen die misschien vanmiddag ook wel heel eerlijk zeggen, ja, maar in dat opzicht ben ik er ook wel over eens dat ik niet tot die wijze maagden behoor, want zover ben ik nog lang niet. Dan is er vanmiddag natuurlijk ook wel een boodschap in dit gedeelte van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus zegt, ja, dan lijk je op die mensen. Hij zegt dat in hoofdstuk 24, die leven net als in de dagen van Noach, die gewoon hun leven doorgaan en hun leven leven, met eten en drinken, met ten huwelijk geven en ten huwelijk nemen, met bouwen en planten. Ze leven alleen maar voor die tijdelijke leven, zoals zovelen in onze samenleving dat besef van de eeuwigheid niet meer hebben. En als wij het nog wel hebben, maar we leven er niet mee en we rekenen er niet mee, dan zijn we net als die mensen die in de dagen van Noach straks allemaal buiten de ark voor eeuwig zullen omkomen. En dan ligt er vanmiddag ook een indringend woord. Want zolang er geen bekering in u en in jouw leven is, dan zul je straks ook voor een gesloten deur staan en voor een gesloten hemelpoort. Maar waar het hier nou vanmiddag in deze gelijkenis om gaat, en dat maakt het zo huiveringwekkend, gemeente, dat hier mensen zijn die menen in te gaan en die zullen niet kunnen. Mensen die vanmiddag hier in de kerk zitten, die zeggen, ja, wij gaan straks die bruiloftzaal in. En die mensen die zingen uit volle borsten psalmen mee en die zingen op een zangavond van het nieuwe Jeruzalem en uit volle borst doen ze mee en ze zijn onder weg naar de bruiloft. Ze geloven het vast dat ze straks binnen zullen komen. Die dwaze maagden, dat zijn geen onverschillige mensen. Dat zijn geen mensen die hun Bijbel dichtlaten en die het gebedsleven achter zich hebben gelaten. Dat zijn mensen die dat allemaal trouw doen. Die meedoen. Van wie wij misschien wel zeggen. En ik kijk even naar de broeders van de kerkenraad. Als de verslagen zijn van de huisbezoeken. Dat wij zeggen. Dat is een broeder en een zuster. Die neemt het heel serieus. En ik geloof vast dat er wat in zit. Zo nou luistert het in de gelijkenis van vanmiddag. Het gaat, laat ik het maar zo vanmiddag zeggen, gemeente, om trouwe kerkgangers, alle 10. Er is geen verschil. En ze lezen hun Bijbel. En ze bidden tot God. En ze spreken over de geestelijke dingen. En ze zijn ervan overtuigd. Wij gaan straks de bruiloftzaal in. Wat betekent dat voor ons vanmiddag? Dan zeg ik misschien wel dingen die u al wel weet, gemeente. Maar ik hoop dat de gelijkenis van vanmiddag als een spiegel voor u en voor jou is, om het ook echt tot je door te laten dringen, dat we niet bouwen op iets wat straks geen grond blijkt te zijn. Want ook al zeg je misschien met je verstand dat het niet zo is, maar zit er bij ons ondertussen toch ook niet iets, althans dat kan het geval zijn, dat we bouwen op wat wij doen en wat wij hebben. Wij zijn rechtzinnig. Wij houden ons aan het woord van God. Wij gaan trouw naar de kerk. Wij zijn niet als die anderen die het er makkelijk bij laten zitten. Wij dit, wij dat. Terwijl u toch heel goed weet, de kerkgang is niet zaligmakend. Je doopbewijs is geen garantiebewijs voor het koninkrijk der hemelen om binnengelaten te worden. De vraag is vanmiddag, gemeente, zijn we wijs of zijn we dwaas? En daarom is het hoog tijd om vanmiddag te gaan luisteren naar wat de Heer Jezus daar nou mee bedoelt, waarin dan dat verschil wel aan het licht komt, want dat komt wel aan het licht. Vaak wordt gedacht dat deze 10 maagden onderweg, zo buiten daar ergens, op een gegeven ogenblik, toen bleek dat de bruidegom er nog niet aankwam, in slaap zijn gevallen. Nou, het kan ook zijn dat ze daar ergens in een huis in de buurt van de bruiloftzaal zijn geweest. Dat gebeurde ook wel in die tijd waar dan de bruidegom langskwam en waarbij dan die maagdenstoet meeging met de bruidegom de bruiloftzaal in. Maar het duurt allemaal wat langer voordat de bruidegom komt. En dan lees je weer, alle 10 gaan knikkebollen en in slaap vallen. Dus daar is ook geen verschil tussen hen. Dat is ook geen kenmerkend verschil. Wanneer komt dat verschil aan het licht? Nu als midden in de nacht de roep klinkt, zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En dan schrikken ze allemaal wakker. En dan realiseren ze zich. Het is zover, de bruidegom komt eraan. En ze staan op. En ze maken hun lampen klaar, want dat is verplicht om als een bruidsmeisje zo'n brandend lampje bij je te hebben en zo de bruidegom te vergezellen naar de bruiloftzaal en mee te lopen in de stoet. En dan weer van alle 10 lees je dat ze zich weer klaarmaken en dan komt het verschil aan het licht. Want er zijn er 5 die zeggen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. En dan blijkt dat er aan het begin al wat is misgegaan. Want aan het begin van de gelijkenis staat, die dwaas waren, die namen haar lampen mee. Maar ze namen geen olie met zich mee. Geen reserveolie, om als de lampen uitgaan, de lamp bij te kunnen vullen en zo met zo'n brandend lampje met de bruidegom mee naar binnen te kunnen gaan. Dat is het verschil. Alle overeenkomsten die er zijn, en het is een levensgroot verschil en het is een beslissend verschil. Ze komen erachter dat ze meer olie nodig hadden. En ze vragen aan de wijze maagden, geef ons van uw olie. En wat zeggen dan die wijze maagden? Ja, maar dat kan niet. Nee, dat is niet egoïsme. Van alleen maar voor jezelf houden. Ze hebben hun eigen olie nodig voor zichzelf. En daarbij komt, en dat moeten we ook maar even vasthouden, hier laat de Heere Jezus dus zien dat er iets is wat je een ander niet kunt geven, hoe graag je dat misschien ook zou willen. En dat is de reden waarom die 5 wijze maagden hier in de gelijkenis zeggen, koopt voor uzelf. De Heere Jezus laat zien dat het bij de wederkomst straks heel persoonlijk is. Ik sta daar niet met mijn man en met mijn vrouw. Ik sta daar niet met mijn dochter en met mijn zoon. Ik sta daar niet met een vader of een moeder. Ik kan niet met iemand anders meereizen. Op het paspoort van een ander de eeuwigheid ingaan. Laat ik het zo vanmiddag maar even zeggen. Het is net als je bij de douane bent op Schiphol. Dan kun je ook niet het paspoort van je vader of moeder gebruiken om door de douane te komen en toegelaten te worden om met het vliegtuig mee te gaan of omgekeerd het land in te komen. Je hebt je eigen geldig paspoort nodig. En dat is wat de Heere Jezus hier laat zien in deze gelijkenis. Ja, en dan dat punt. Wat is nou die olie die de dwaze maagden niet hadden meegenomen en de wijze maagden wel? Nou, wie wel eens met deze gelijkenis is bezig geweest, die weet dat er verschillende dingen soms gezegd worden. De een zegt het is het geloof en de ander die zegt het is het werk van de Heilige Geest. En we voelen allemaal ook wel aan dat het een met het ander er wel mee te maken zal hebben. Het gaat om het beslissende voor de eeuwigheid, wat de een wel heeft en wat de ander niet heeft. Maar naar mijn gedachten ligt die sleutel van deze gelijkenis. Als je naar de verklaring gaat zoeken van wat hebben die wijze maagden nou wel, wat die dwaze maagden niet hebben, wat heeft een ware gelovige nou wel, wat een schijngelovige niet heeft. Dat ligt in die woorden die de bruidegom zegt tegen die dwaze maagden, als ze straks voor die gesloten deur staan, nadat ze olie gekocht hebben. Wat zegt hij dan? Hebt u het gelezen? Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Dat woordje voorwaar, dat vertelt de Heere Jezus er niet zomaar bij in deze gelijkenis. Dat woordje voorwaar betekent altijd weer, hè, dat is afgeleid van dat woordje amen, wat we kennen, het zal waar en zeker zijn. Met andere woorden, dit is zo'n betrouwbaar woord wat deze bruidegom nou zegt tegen die mensen die daar buiten staan. Daar is geen vergissing mogelijk. Ik ken u niet. Ja, maar ze hadden toch de uitnodiging? En ze waren toch blij dat ze naar de bruiloft mochten. En ze waren toch blij dat de bruidegom eraan kwam. Ja. Er is een blijdschap die niet de blijdschap van het echte geloof is. Daar is een godsdienstige vreugde die niet de echte vreugde is, die vrucht is van het werk van de Heilige Geest. Ik ken u niet. Dat woordje kennen, dat betekent dat deze bruidegom zegt, er is geen band tussen u en mij. Kijk, je kunt heel godsdienstig zijn. Je kunt heel trouw zijn op je eigen manier. Maar het komt erop aan, en dan zet ik het gelijk maar even over, gemeente, dat er de levende geloofsband, de gemeenschap met de Heere Jezus is in u en in jouw leven. Kennen, dat betekent elkaar ontmoeten, met elkaar spreken. Kennen, dat betekent, als ik dat verder wat mag invullen vanuit het geheel van de Bijbel, dat er in het leven van een ware gelovige, door het werk van de Heilige Geest, dat kennen geboren wordt, waarbij ik mijzelf leer kennen als een verloren zondaar, die voor God niet kan bestaan, en ik de Heere Jezus nodig krijg als borg en zalig maak. Echt geloof in de Heere Jezus. Dat wordt geboren in de nood van je leven. Net als die mensen die daar in de woestijn in Israël waren, toen ze gebeten waren door al die vurige slangen. Dat echte geloof, dat kenmerkte zich door het zien op die koperen slang die Mozes omhoog hief. Zo vonden ze het leven. En dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Inderdaad, die olie, dat ziet op het werk van de Heilige Geest, op de geloofsgemeenschap met de Heere Jezus. Een mens die eraan ontdekt is dat er buiten Jezus geen leven is en dat er in mezelf geen grond is en dat mijn trouwen, mijn degelijkheid en mijn rechtzinnigheid en mijn vroomheid uiteindelijk allemaal geen grond is voor de zaligheid, maar dat ik een zondaar ben die tot op het bot uitgekleed wordt. En dat zelfs mijn eigen gerechtigheid een wegwerpelijk kleed is in de ogen van de Heilige God. En dat alleen het borgwerk van de Heere Jezus Christus mij kan redden. Dat is het echte, ware, levende geloof. Kijk, en dat kun je missen. Terwijl je in de kerk zit. En terwijl je er misschien zelf nog van overtuigd bent dat je er komt. Een mens kan zich wat op de mouw spelden. Een mens kan zich wat inbeelden, gemeente. En dat zeg ik vanmiddag niet om u bang te maken en om u de schrik op het lijf te jagen. Maar dat zeg ik u, ik hoop dat u dat vanmiddag voelt, dat de Heere Jezus dat tegen ons vanmiddag in deze gelijkenis zegt. Opdat we niet dwaas zouden blijven, maar wijs zouden worden, eraan ontdekt worden, dat alleen Hij de enige grond van ons eeuwig behoud is. Kijk nog even naar die andere gelijkenis, waar die vergelijking dwaas en wijs aan de orde komt. Die man die zijn huis op het zandgrond bouwde, dat was iemand die de woorden van de Heere Jezus hoorde. En niet deed. Dus hij nam er genoegen mee om naar Jezus te luisteren. En dat kun je mooi vinden. Daar kun je misschien zelfs nog wel plezier in hebben. Daar kun je misschien ook nog wel van genieten. Je kunt er misschien ook nog wel van zeggen, wat heeft die dominee gepreekt? En toch Christus niet kennen. En daar wil de Heilige Geest ons nou vanmiddag bij bepalen. Wie is de Heere Jezus nou voor u en voor jou? Hoe is dat nu in de binnenkamer? Kent de Heere Jezus u op die plek waar u zich verootmoedigt, waar u uw zonde beleidt, waar u smeekt en bidt net als Jacob? Heere, ik laat u niet gaan, totdat u me gezegend hebt, want zonder u ben ik voor eeuwig verloren. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Hij weet wie u bent, wie jij bent. En kun jij nou vanmiddag zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet van mijn zonden en van mijn gebreken af. U weet van mijn onvolkomenheid af. U weet ervan af dat ik lang niet altijd ben die ik moet zijn. Maar Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Durft u het aan, gemeente, om dat vanmiddag voor Gods aangezicht te zeggen en te belijden. U weet dat ik u lief heb. Misschien zegt er vanmiddag wel iemand, dominee, dat is nou juist mijn grootste angst, dat ik me daarin ook nog bedrieg. En wat moet ik dan doen? Nou, de beste manier om eerlijk behandeld te worden en verder geleid te worden, dat is naar de Heere Jezus vanmiddag zelf toe te gaan en te zeggen, Heere, doorgrond mijn hart en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Als je dwaas bent, laat ik het dan zo vanmiddag zeggen, gemeente, de dwazen die zitten er niet over in of ze straks voor de eeuwigheid wel het geldige paspoort hebben. Die zijn er vast van overtuigd. Maar weet u wat Kolbrugge zegt, een bekende prediker uit de 19e eeuw die het soms zo raak kon zeggen. Weet u wat die zegt? Een huichelaar die houdt zich voor een oprechte in het koninkrijk der hemelen en een oprechte die houdt zich meer dan eens voor een huichelaar, voor een onoprechte. En die gaat ermee naar de Heere toe. En die zegt, Heere, maak mij oprecht. Maak mij eerlijk. En die gaat ontdekken dat er in zichzelf geen enkel goeds woont. En dat hij helemaal aangewezen is op het werk van de Heere Jezus Christus. Op dat volkomen en volbrachte werk. En dat er niets van mij bijkomt in de zaligheid. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden gij alleen. En juist zo'n schijngelovige die zegt, ja, maar ik ben toch wel eens een keer gevoelig. En ik heb toch wel eens een keer dat. En ik vind dat ook toch wel mooi aan de Heere Jezus. En daar rust hij dan in. Maar een ware gelovige, die vindt zijn rust in Christus. In hem alleen. En daarom zegt de Heere Jezus tegen die dwaze maagden, ik ken u niet. En nou is het de bedoeling van de Heere Jezus. Niet om ons zomaar naar huis te sturen vanmiddag als je de gedachte bij jezelf krijgt. Zou ik dan ook echt een dwaas zijn? Nou wil de Heere Jezus van dwazen nog wijzen maken. Dat is toch de bedoeling vanmiddag van de prediking gemeente. En de Heere Jezus die laat vanmiddag zien. Dat hij dat juist door dat woord wil werken, door ons wakker te schudden, zo waak dan. Hij wil de ogen van ons openen. Hij wil onze harten openen. Door de prediking schudt hij ons wakker om te zien waar het echt op aankomt. Opdat we tot hem de toevlucht zullen nemen en in zijn werk alleen zullen schuilen. In de prediking klinkt vanmiddag dat het de hoogste tijd is om tot Christus te komen, gemeente. Want we lezen dan in de gelijkenis, daar moeten we nog even naar kijken. Die gereed waren, die gingen in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Wat zal dat een vreugde geweest zijn voor deze wijze maagd, die met hun lampen de bruiloftzaal zijn ingegaan. En die nu de bruidegom en de bruid mogen zien en het feest mogen meevieren. Wat zal dat wat zijn, gemeente, voor allen die de verschijning van de Heere Jezus hier op aarde hebben liefgekregen. Die in hem alleen hun heil, hun hoogst geluk hebben leren beschouwen en verwachten. Wat zal dat wat zijn, wat zal dat een vreugde zijn als we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Maar wat zal dat ook wat zijn, gemeente, als je aan de andere kant van de deur staat? En je moet er blijven staan. Die mensen die bonken op de deur, Heere, Heere, doe ons open. Maar die deur gaat niet open, want in de grondtekst staat de deur werd gesloten. En dat staat er zo, dat die deur dicht is en dat die deur dicht blijft. En een aantal verklaarders, en ik denk dat ze wel gelijk kunnen hebben, die zeggen, ja, dat is eigenlijk de grootste schok hier in deze gelijkenis. Want in de Oosterse gastvrijheid was dat eigenlijk onbestaanbaar, dat de deur voor mensen dicht bleef. Maar dat is om de boodschap van deze gelijkenis, bij wijze van spreken, even als een mokerslag binnen te laten komen. Wat dat zal zijn als je straks uit de mond van de Heere Jezus dit zult horen. Het is wel het allerergste, gemeente, als je straks pas aan de andere kant van die deur, aan de verkeerde kant van die deur staat en tot de ontdekking komt dat je dwaas bent. God wil je vanmiddag eraan ontdekken. God wil het vanmiddag door zijn Heilige Geest laten zien. Dat je op de verkeerde weg bent. Dat je misschien bezig bent om je geestelijk huis te bouwen op zandgrond, wat straks als een katenhuis in elkaar zakt, omdat Christus zelf het fundament niet is. Zoveel liefde heeft de Heere nou vanmiddag voor u en voor jou, dat hij er niet voor over heeft, dat je straks bij die deur zult staan en dat je blijkt een dwaze te zijn. Want als die deur dicht is, gemeen, dan blijft die deur dicht. Straks bij de wederkomst van de Heere Jezus, en trouwens dat geldt ook al van ons sterven, dan is er geen mogelijkheid tot een soort herkansing. Kijk, als je examen doet, hè, en dat eerste examen, dat gaat niet goed en je haalt een onvoldoende, dan kun je nog zeggen, nou gelukkig heb ik een aantal weken later nog een herexamen, en dan kan ik het nog een keer proberen, en dan kan ik het nog een keer doen, en dan heb ik misschien wel een voldoende. Maar gemeente, dat gaat bij de wederkomst niet. Jezus komt, en Jezus zegt het, u weet niet de dag en het uur, maar als die dag komt, dan is het te laat om de Here te zoeken. Dan is het te laat om tot God te bidden om bekering. Dan is het te laat om te zeggen, Here, geef mij een wijs hart. Dat moet niet straks gebeuren. Dat moet vandaag gebeuren. En dat mag vandaag. De Here roept ons. De Here zegt het. Kom maar met je dwaze hart. Kom maar, mijn zoon, mijn dochter, jongens en meisjes. Er zitten er gelukkig hier veel vanmiddag in de kerk. En als ik zo even naar boven kijk, dan zie ik jullie allemaal prachtig op een rij zitten te luisteren. De Here die zegt het vanmiddag tegen jullie. Geef mij je hart. Ik wil je zalig maken. Ik wil je behouden. De Here kan ons wijs maken tot zaligheid. En dat is straks voorbij. Als de eeuwigheid aanbreekt. Kijk, en dan kun je ook niet met de Here in discussie gaan en zeggen, Here, nou, u zegt dat nou wel dat ik een dwaze ben, maar ik heb toch dit en ik heb toch dat. Nee, de Here die zegt, en dat is in deze gelijkenis wel heel sterk gemeente, wat de Here Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Aan dat oordeel van de hemelse rechter, daar valt niet aan te tornen, gemeente. Dan zul je er ook niet mee in discussie gaan. Want dat oordeel zal zo indrukwekkend zijn en je zult ontdekken tot je eigen schande en schaamte. Dat je een dwaze geweest bent. En dat woord dwaas, dat wil ik er vanmiddag ook nog even bij zeggen, gemeente. Dat betekent eigenlijk ook in het evangelie dat je iets gedaan hebt tegen beter weten in. Want je hebt het evangelie gehoord, maar je hebt er niet echt naar geluisterd. Met andere woorden, je kunt de Here niet de schuld geven en zeggen, ik heb het niet geweten. Als er iemand hier in de kerk van Renswoude is vanmiddag, die kan straks niet zeggen tegen God, ik heb het niet geweten. Want je zat er in ieder geval deze zondag en je zat er misschien wel vorige week zondag. En je zat die zondag ervoor en zoveel keren als de Here hier sprak. En dan zullen al die woorden van Jezus die je gehoord hebt door de mond van zijn dienstknechten eeuwig je aanklagen en als een getuigenis tegen je dienen. Zodat je moet zwijgen en zeggen, Here. U hebt ook echt gelijk. Ik ben een dwaas geweest. Laat het zover niet komen, gemeente. Laat het zover niet komen. Laat de stem van de Here Jezus, die vanmiddag in de prediking klinkt, laat het hart van de Here Jezus, dat in bewogenheid vanmiddag u smeekt, laat u toch met God verzoenen. Laat die stem van de Here Jezus uw hart mogen breken vanmiddag. Verzet u niet langer tegen Christus. Geef het verzet op. En bid vanmiddag. Here, geef mij zo'n wijs hart. Dat is waak. Want wij weten de dag en het uur niet dat de Here Jezus zal komen. Misschien heb je niet zoveel tijd meer. We hebben dat vanmorgen al even tegen elkaar gezegd. He, als het gaat om het sterven, we weten niet of we volgende week zondag nog in de kerk zijn. Maar stel je nou voor als de Here Jezus terugkomt. Als die veel eerder terugkomt dan wij denken. Denk niet dat het zo direct in onze agenda staat dat we er rekening mee houden dat Jezus terugkomt. Maar vroeger op de LCJ-dagen, dan zongen we wel een lied dat zo ongeveer ging. Als Jezus morgen komen zou, dan heb ik nog één dag. Nou vraag je dat nou vanmiddag eens af, vraag u dat nou vanmiddag eens af. Als Jezus nou morgen komen zou, dan heb ik nog één dag. Wat zou u dan doen? Wat zou u dan doen? Zou u dan bidden en smeken? Elk uur, totdat u het zeker weet, ik ben in Christus geborgen. Zou u dat dan nu niet doen? Zou u dan al het andere niet even aan de kant leggen? En zeggen, dit moet voorrang hebben. Zo waak dan. Waak dan. Word wakker. Want u weet niet in welke uren de Zoon des Mensen komen zal. Dus ook als je jong bent, schuif het niet van je uit. Zeg niet, ik ben nou druk, als ik meer tijd heb, dan zal ik dat wel doen. En zeg ook niet, want zulke mensen die zijn er ook, die zeggen, ja dominee, dat kunt u nou vanmiddag wel zeggen, hè, dat de Heere Jezus morgen terug zal kunnen komen. Maar ja, als ik in de Bijbel lees, dan moet er nog heel wat gebeuren. De Antichrist moet nog komen en Israël moet nog tot bekering komen. En nou, zo is er nog heel wat op het lijstje staat, wat God nog moet gaan doen voordat de Heere Jezus terugkomt. Ja, als je dat als argument wilt gaan gebruiken om je bekering uit te stellen, dan ben je toch wel levensgevaarlijk bezig, gemeente. Want God kan al die dingen waarvan u en jij zegt, die moeten nog gebeuren, ik zou haar zeggen, in één ogenblik werkelijkheid laten worden. En de eeuwigheid breekt aan. Dat de Heere Jezus terugkomt en dat klinkt, zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. We moeten maar niet al te veel ons door laten leiden, gemeente, door te zeggen, dit moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren. Want dan gaan we over tot de orde van de dag en dan doen we precies weer wat er in de dagen van Noach gebeurde, zoals de Heere Jezus dat zegt. De mensen gingen gewoon bezig met hun werk. Er waren er twee die aan het werk waren in de molen. Er waren er twee op de akker. Er waren er twee bezig, gewoon aan het werk. En toen kwam de dag van het oordeel. Zullen we dat ook onthouden? Dat het misschien wel een heel gewone dag kan zijn dat Jezus terugkomt en dat de deur definitief dicht gaat. Een dag waarop je gewoon aan het werk bent. Een dag waarop je als moeder gewoon bezig bent in het huis. Als je als jongen of meisje gewoon in de klas zit, bezig met de rekenles of met de taalles, waarbij je als jongere achter je laptop zit om je studie te doen, en waarbij een ander bezig is met zijn werk achter het computerscherm. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, en dan is het te laat. En dan zegt de Heere Jezus, dan voltrekt zich die scheiding tussen die wijze en die dwaze maagden. Een scheiding tussen mensen die allebei het woord van de Heere Jezus hebben gehoord, die allebei in de kerk hebben gezeten in Renswoude. De een gaat in de bruiloftzaal en de ander staat voor eeuwig buiten. Ja, we moeten niet denken dat we bij voorbaat al aan de goede kant staan, gemeente. Want dan vergissen we ons. De Heere Jezus laat zien dat de scheiding dwars door het volk van het verbond gaat. Dwars door de kerk. O, ik zou willen dat we allemaal zo'n wijze maagd zijn. Maar de Heere Jezus leert me dat ook door deze kerk een scheiding kan gaan. Eeuwig wel of eeuwig wee. Ik eindig met wat mij is bijgebleven toen ik de eerste keer, denk dat ik een jongen van 18, 19 jaar was, dat ik toen voor mezelf de Christenreis van Bunyan las. En ik heb hem helemaal uitgelezen. En ik zou het de jongeren willen aanraden om dat boekje eens te lezen. en op je in te laten werken. En toen kwam ik bij de laatste bladzijde. En ik ben het nooit vergeten. Daar zegt Bunyan. Er is niet alleen een weg van de stad verderf naar de hel. Die stad verderf waarin de mens van nature woont. Waar alle goddelozen wonen. Ja, die zullen straks ook in de hel zijn. Maar hij zegt, ik zag ook dat er een weg was van de hemelpoort naar de hel. Nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat dat bij me naar binnen sloeg. En dat de Heere dat ook weer gebruikte om me bij de Heere Jezus te brengen, omdat ik geen andere grond kan en mag hebben dan hem alleen. Want je moet er niet aan denken dat je bij de hemelpoort stond en dat je voor eeuwig straks in de hel bent. De Heere Jezus laat het vanmiddag zien. Uit liefde, want als de Heere Jezus waarschuwt, dan doet hij dat uit liefde tot u en jou eeuwig behoud. Zo waak dan, jong en oud, klein en groot, zo waak dan, want wij weten niet wanneer de Heere Jezus terug zal komen. Amen. Laten we danken en bidden. Laat dat gebed uit de grond van ons hart geboren worden, Heer. Opdat wij kon het zijn toch allen wijs zouden mogen worden en zijn. Dat niemand zo dwaas is, dat hij doorleeft zonder de Heere Jezus Christus. Wij bidden u, Heer, maak plaats voor hem in ons aller hart en leven. En ontdek ons eraan. Als we ons vastklemmen aan andere gronden die uiteindelijk voor de eeuwigheid geen stand kunnen houden. wilt u ons bij hem brengen. Bij hem alleen. En in hem alleen onze zaligheid zien. Niet in onszelf, op welke manier dan ook. Maar in Christus alleen. Die bruidegom, die zijn leven gaf voor zijn bruidskerk. We bidden, Heere, of u zelf dit woord wilt zegenen. Wilt u het gebruiken? Wilt u genadig verzoening doen over wat er niet was naar uw wil? Wilt u zelf met ons meegaan als we deze week, deze nieuwe week zijn ingegaan? Dat we beseffen dat we onderweg zijn. Dat we zullen waken, ook in ons dagelijks werk. Met alle bezigheden, met alle aandacht die van ons gevraagd wordt. Maar dat we hier op aarde leven. In het besef dat deze wereld voorbij gaat. En dat straks die grote dag komt. Wij bidden, Heere, of u uw zegen wilt geven aan ons en onze kinderen. We bidden ook voor hen die alleen zijn, die zich eenzaam voelen, die straks alleen thuiskomen. Wilt u ze zegenen? En nabij zijn. Wij bidden, Heere, voor allen die het moeilijk hebben. Die moeilijkheden in hun werk of in de relationele sfeer hebben. Huwelijken die onder spanning staan. Verhoudingen in families en in gezinnen die onder druk staan. We bidden of u een uitkomst en een uitweg wilt geven. We bidden om uw zegen voor ons op de wegen die we gaan, bewaar en behoed ons, maar vooral bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Dat als u ons roept, het zij bij de dood, het zij bij de wederkomst, dat we gereed zijn om in te gaan. Zegen uw volk Israël, uw volk voor wie u beloften hebt die nog vervuld moeten worden. En daar mogen we u vurig om bidden, Heere, dat ook de ogen van het Joodse volk geopend wordt voor deze Messias. En zij ook niet in hun eigen gerechtigheid menen straks in te kunnen gaan in uw koninkrijk. We bidden om uw zegen voor ons allen, voor jong en oud. Gaat u met ons mee. En wilt u al het zondige vergeven, ons er ook genadig voor bewaren. En wilt u zelf de Heer Jezus verheerlijken in ons hart, tot eer en glorie van uw heerlijke naam. Want u bent een God die zondaren zoekt en zondaren behoudt tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is Psalm 68, vers 2. 68, vers 2.
Oh, dear.
Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.